Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Psalm 46, daarvan het eerste vers, en hier in de kerk doen wij dat ingetogen en niet hard. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Zefanja, daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Zefanja 3, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 59... Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboon vermaken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 59.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zefanja 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar, haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen, haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijns toorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. 3 dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochters Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden. En de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Zefanja 3, en daarvan het 18e vers. Zefanja 3, vers 18, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de bedroefden om der bijeenkomst wil. De bedroefden om der bijeenkomst wil. Dan valt onze tekst in vier stukken uiteen. In de eerste plaats de bijeenkomst die zij missen. In de tweede plaats de herder die hen verzamelt. In de derde plaats het volk waartoe zij behoren. En in de vierde plaats de last waarvan zij ontheven worden. De bedroefden om der bijeenkomst wil. In de eerste plaats de bijeenkomst die zij missen. De vraag is over welke bijeenkomst gaat het hier? En waarom zijn zij daarover bedroefd? Onze tweede gedachte, de herder die hen verzamelt. De Heere zegt immers, zal ik verzamelen. Zoals een herder zijn kudde verzamelt, zal de Heere de bedroefden verzamelen. In de derde plaats het volk waartoe zij behoren. Er staat, zij zijn uit u. En dat woordje u, dat staat met een kleine letter, daarmee wordt Sion bedoeld. Daar wordt het volk van God mee bedoeld. En tenslotte de last waarvan zij ontheven worden. Het slot van de tekst, de schimping is een last op haar. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de profetieën van de profeet Zefanja. Een vrij onbekende profeet, een vrij onbekende profetie. Zefanja, hij profeteerde in de tijd voor de Babylonische ballingschap. Het volk was dus nog niet weggevoerd naar Babel. Hij profeteerde in de dagen van koning Josia. En koning Josia regeerde van 639 tot en met 608 voor Christus. En gemeente, die tijd van koning Josia, dat was, wij zouden zeggen, niet de slechtste tijd. Dat was een tijd waarin er best wel lichtpunten waren. Want Josia was 16 jaar oud toen hij de God van zijn vader David begon te zoeken. Jonge mensen, laat dat voor jullie een aansporing mogen zijn. 16 jaar oud toen er een keerpunt kwam in zijn leven. En dat is ook in zijn koninklijke regering gebleken. Josia heeft 2 keer een reformatie doorgevoerd. Dat was in het 12e jaar van zijn regering en ook in het 18e jaar van zijn regering. Het 12e jaar van zijn regering, toen heeft hij Jeruzalem, Juda en zelfs Samaria gezuiverd van de afgoden. Je zou kunnen zeggen, dat is een heel verregaande reformatie. Hij heeft het niet zomaar het hoogst noodzakelijke gedaan, maar hij heeft het ruim gedaan. En in het 18e jaar van zijn regering, dan zien we opnieuw een reformatie in Jeruzalem. De tempel in Jeruzalem wordt dan gerestaureerd. Dat is die gebeurtenis waarbij het wetboek gevonden werd. Bekende geschiedenis. Waarbij de koning zijn klederen gescheurd heeft. Waarbij er uit dat wetboek voorgelezen werd. Gemeente, als wij nu die profetieën van Zefanja lezen, dan kunnen we haast niet begrijpen dat dat in die dagen geprofeteerd is. Want immers, het was een tijd van reformatie. En als je de profetie van Zefanja leest, dan is dat een profetie die staat in het teken van het gerecht. In het teken van het oordeel. In het teken van de komst des Heren. Er zijn er dan ook die menen dat Zefanja deze dingen geprofeteerd heeft voordat die hervormingen waren doorgevoerd in de begintijd van koning Josia. Maar ik denk niet dat dat een aannemelijke verklaring is, want de oordelen waar het hier over gaat, die hebben op veel later tijd betrekking. Ik denk dat wij het zo moeten zien, gemeente, dat er wel reformatie was, dat het volk wel luisterde naar de koning Josia, maar dat het alleen uitwendig was. En gemeente, daar prikt de Heere doorheen. Een uitwendige reformatie. Bij de koning was het een zaak van het hart, bij het volk niet. Het ging niet waarover het zou moeten gaan. Zij kwamen niet in de schuld voor God. En je ziet ook direct na koning Josia, dan gaat het pijlsnel naar beneden. Dus die hervormingen van Josia, die hebben het oordeel van de Heere niet weg kunnen nemen. Een bekering aan de buitenkant, gemeente, dat neemt Gods oordeel niet weg. Hoe wettisch dat we ook zijn, hoe vroom dat we ook zijn. Maar de Heere ziet ons hart aan. En ik hoop dat in deze tijd waarin het oordeel van God ook over ons gaat, dat de vrucht mag zijn. Maar ik ben bang dat in de dagen van koning Josia was er nog een uitwendige bekering, maar dat zelfs die uitwendige bekering die er was in de dagen van Jona, daar wordt ook over gesproken in het 8e vers, maar dat zelfs zo'n bekering gemist wordt in de tijd waarin we leven. Wat zijn we toch hard. De dag des Heren, daar gaat het over bij Zefanja. En wat bedoelt hij dan met die dag des Heren? Dan moet u niet gelijk denken aan de oordeelsdag. Zeker, daar loopt het op uit. Maar de dag des Heren, dat is bij Zefanja ook de wegvoering in de ballingschap. De dag des Heren, dat is voor Zefanja ook de verwoesting van Jeruzalem 70 na Christus. En de dag des Heren zal uiteindelijk uitlopen op de dag van de wederkomst. En zo preekt Jesaja het gericht in het eerste hoofdstuk, het gericht over Jeruzalem en over Juda, daar begint het. En dan in het tweede hoofdstuk het gericht over de heidenen, Gaza, Askelon, Ekron. En dit derde hoofdstuk is eigenlijk een soort samenvatting, zou je kunnen zeggen. Een soort conclusie van wat er in de eerste twee hoofdstukken is gezegd. Bij velen mis je de verootmoediging. Maar gemeente, de profeet zou de profeet niet zijn als hij geen troostboodschap zou hebben. Jongens en meisjes, zo is het ook in de prediking altijd. Daar moet je maar goed naar luisteren. Mensen zeggen wel eens dat het in de kerk alleen maar hel en verdoemenis is. Dat is echt niet waar. Want in iedere preek klinkt ook het evangelie. Het evangelie wat geboodschapt mag worden aan arme verloren zondaren. Je ziet in het 9e hoofdstuk zie je een keerpunt in dit hoofdstuk. En dan komt de profeet met een heilsbelofte. Er is nog een overblijfsel. Hij heeft een troostboodschap zelfs voor de heidenen. Er staat van de zijde der rivieren der moren zullen mij ernstige aanbidders mijn offeranden brengen. Het is alsof Zefanja in de verte de Pinksterdag al aanziet komen. De Heere zal zijn genade verheerlijken onder de heidenen, maar ook onder Juda. Juda die hier genoemd wordt, de dochter mijner verstrooide. En dan bedoelt hij dat deel van Juda dat zich voortaan niet meer zal verheffen. Gemeente, dat zijn die mensen die onder het oordeel van de Heere verbroken zijn. Dat zijn diegenen die in hun hart getroffen zijn, zullen we straks zien. En voor zulke mensen gaat de Heere het opnemen. De laatste drie versen van dit hoofdstuk staan in de ik-vorm. Niet hij zal, maar ik. Het is of we de stem van de Heere daar zelf horen, jongens en meisjes. De Heere neemt het op voor zijn volk. De Heere neemt het op voor de bedroefden. En wat is dat woord daarom? Een troostwoord vanmorgen. De Heere heeft het zelf gezegd. De Heere heeft het zelf beloofd. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Laten we er eerst op letten wie die bedroefden zijn en waarom ze bedroefd zijn. Wel, de profeet kijkt verder. Hij profeteert al over de tijd van de ballingschap. Hij ziet het volk in Babel. Maar hij weet ook dat er zijn onder het volk die daar niet onder verhard blijven, maar die verootmoedigd worden, gemeente. Dat zijn de bedroefden. De bedroefden. De bedroefden, dat is het tegenovergestelde van de opstandigen. Er zijn mensen in Babel die hebben de vuisten gebald. En die hebben gedacht, moet dat nu zo? En waar hebben we dat aan verdiend? Maar er waren ook bedroefden. En dan een hele persoonlijke vraag aan u en aan jou. Waar heeft de verstoring van de kerkgang ons gebracht? Er is veel over gezegd. Er is veel over geschreven. Maar was je ook bedroefd? Bedroefd, de bedroefden om der bijeenkomst wil. Waarom waren die mensen in Babel bedroefd? Om de bijeenkomst. En wat wordt daarmee bedoeld, om de bijeenkomst? Wel, heel eenvoudig, ze waren in Babel, de weg naar Jeruzalem was afgesneden. Ze konden dus naar het huis van de Heere niet meer gaan. Het oorspronkelijke woord van bijeenkomst, dat kan verschillende betekenissen hebben. Het zou kunnen zien op een afgesproken ontmoeting. Dat volk in Babel, dat ziet uit naar de ontmoeting. Dat ziet uit naar de ontmoeting met de gemeente. Dat ziet uit naar de ontmoeting met de Heere. Weten jullie nog, jongens en meisjes, hoe de tabernakel ook wel genoemd werd? De tabernakel werd genoemd vroeger de tent der samenkomst. Dat is een prachtige naam. Want wie kwamen er samen bij de tabernakel? Je zult zeggen, al die mensen die naar de tabernakel kwamen om offers te brengen. Zeker, zeker. Maar weet je wat de tent der samenkomst betekent? Dat betekent, daar komt de Heere met zijn volk samen. Daar ontmoet de Heere zijn volk. Daar is de woonplaats bij de Heere. Dus die bedroefden om der bijeenkomst wil, die waren bedroefd. Niet alleen omdat ze die plaats misten, maar omdat ze God misten. Omdat ze de ontmoeting met de Heere miste. Gemeente, dat is de kern van de zaak. Daar ging het over in Psalm 42. Daar ging het over in Psalm 43. En de Heere bindt zo'n ontmoeting vaak aan zijn eigen inzettingen. Dus niet naar zijn huis, dat betekende voor de Israëliet de Heere te missen. En dat is vandaag ook zo, een ontmoeting met de Heere, dat verbindt de Heere vaak aan zijn eigen inzettingen. En daarom is er een volk dat de kerkgang zo ontzettend mist, omdat ze de Heere hier wel eens mogen ontmoeten. de bedroefden om der bijeenkomst wil. Bedroefd, omdat de gemeente niet samen kan komen. Bedroefd vanwege de gescheurdheid van Gods inzettingen. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat kan ook betekenen een vastgestelde ontmoetingsplaats. Mensen waren ook bedroefd over Gods huis. Ze waren bedroefd over de tempel die in puin lag. De Heere verbindt zijn kinderen altijd aan zijn inzettingen. Moet u maar op letten. Dat kom je in de Bijbel telkens weer tegen. En daar niet te kunnen komen, dat was voor de Israëliet verschrikkelijk. We hebben ervan gezongen. Uit Psalm 137. Jeruzalem, zo ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Dus het was voor die mensen niet zo, nou hier in Babel kunnen we ook wel een kerkdienstje houden. Nee, ze verlangden naar Gods inzettingen. Het oorspronkelijke woord kan ook zien op vastgestelde tijden. Die mensen waren bedroefd omdat ze de vastgestelde tijden misten. Ze misten de Sabbat. Ze misten de drie grote feesten. Het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Waarop het volk naar Gods huis mocht gaan. De nieuwtestamentische feesten hebben wij niet kunnen vieren als gemeente in zijn totaliteit. Gemeente, hoe hebben we dat beleefd thuis? Met een bedroefd hart. De bedroefden om der bijeenkomst wil. Het gaat niet alleen om het uitwendige, maar het gaat om de gemeenschap met God. En daar hoor je zo weinig over in deze tijd. We hebben het allemaal druk over van alles en nog wat. Allerlei bijzaken worden breed uitgemeten. Maar waar vind je nu iemand? En ze zijn er wel. En ik ken ze ook wel, jongens en meisjes, gelukkig wel. Maar waar vind je nu nog mensen die het gaat om de gemeenschap met God? Die bedroefd zijn naar God. Die mensen waren er in Babel. Bedroefd, dat betekende, ze konden God niet missen. Het is de droefheid naar God. En in die droefheid laat deze mensen ook zien dat ze de schuld bij zichzelf zoeken. Ze schelden niet op de overheid, ze schelden niet op de Babyloniërs, ze schelden niet. Maar ze zijn bedroefd omdat de Heere ze verootmoedigt en ze erachter komen dat de schuld ligt bij zichzelf. En die droefheid, gemeente, die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Paulus had een brief geschreven aan de Korintiërs. En die Korintiërs die werden bedroefd. En Paulus was blij, jongens en meisjes. Hij was zo blij dat dat de uitwerking geweest was van zijn brief. En dan zegt hij er tegelijk bij dat hij blij is, 2 Korinthe 7... dat hij niet blij is omdat zij bedroefd waren geweest, maar omdat zij bedroefd waren geweest tot bekering. En hij zegt, daar ben je goed mee, mensen, want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En de droefheid der wereld, die werkt de dood. Dus die harde brief had een zegenrijke uitwerking. Dat harde oordeel, dat had een zegenrijke uitwerking. Er werden mensen verbroken. Was dat nou de vrucht van de prediking in uw leven, gemeente? De bedroefden om der bijeenkomst wil. Echt waar, dan kan het hart van een dominee zo opspringen van vreugde. Als je een bedroefde tegenkomt. Ik begrijp dat Paulus daarover verblijd was. Niet om die droefheid. Maar omdat die droefheid iets uitwerkt. Omdat die droefheid geen vruchteloze droefheid is. Maar die droefheid die is tot zaligheid. Het is een droefheid die tot blijdschap worden zal. Onze eerste gedachte. De bedroefden om der bijeenkomst. De bijeenkomst die ze missen. We gaan naar het tweede punt, de herder. Die hen verzamelt. Want de Heere zegt in deze tekst, zal ik verzamelen. En verzamelen, dat ziet op samenbrengen. Wat moet er verzameld worden? Iets wat samen is, dat hoeft niet verzameld te worden. Maar dat moet verzameld worden wat verstrooid is. Wat uit elkaar geslagen is. Dat moet verzameld worden waarbij er afstand gekomen is. En gemeente, dat volk dat is verstrooid in Babel. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft God gedaan. Gods hand heeft ze verstrooid. De Heere heeft de Babyloniërs gebruikt onder zijn toelating om de zonde van het volk te bezoeken. Maar degenen voor wie dat nu tot zegen geweest is, daarvan zegt de Heere, die zal ik verzamelen. Met andere woorden, het oordeel heeft zijn doel bereikt. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen, zoals een herder zijn kudde verzamelt. De Heere verzamelt. Laten we dat bedenken, gemeente. De Heere verzamelt. Hij zegt, ik zal. Hij zegt niet tegen die bedroefden, u moet zich verzamelen. En u moet in opstand komen. En u moet zich vrij vechten. Nee, in het koninkrijk van God is de verlossing altijd een wonder van God. Gemeente, wij prediken geen revolutie. Wij zeggen niet tegen de bedroefden, jullie moeten naar Den Haag. Wij moeten met bussen vol naar Den Haag. Wij moeten protesteren op het Malieveld. Wij moeten op de barricade. Nee, daar moeten wij het niet van verwachten. De Heere zegt, de bedroefden om der bijeenkomst wil, die zal ik verzamelen. En hij weet wel waar ze wonen. En hij weet wel waar het hen om te doen is. Wij moeten het niet van de overheid verwachten. Ik denk dat wij het ook veel te veel van de overheid verwachten. Maar gemeente, wij moeten het van God verwachten. Onze verwachting is niet van minister Grappenhuis. En niet van de minister-president. Al hopen wij hen gehoorzaam te blijven in alles dat niet strijdt met het woord van God. Maar onze verwachting is in de naam des Heren. Die hier belooft, de bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Dat is geen doe-het-zelf-werk. Maar dat is Gods werk. En waarom doet de Heere dat? Ja, omdat die mensen zo bedroefd zijn natuurlijk. Nee, dat staat er niet. Die droefheid, dat is niet de grond van de verlossing. Wat is de grond van de verlossing dan? Dan moet u eigenlijk kijken naar het vorige vers. En daar staan deze indrukwekkende woorden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Gemeente, daar ligt de grond. In de liefde van God. In het welbehagen van God over zijn volk. Die liefde van God is een eeuwige liefde. Als die liefde van God niet aanwezig geweest was in het oordeel, dan had de Heere ze verwoest. Dan had de Heere ze gedood. Maar de Heere heeft zijn hand niet van zijn volk afgetrokken. Hij heeft ze een ogenblik gekastijd, maar hij zal ze weer verzamelen in zijn liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Wij moeten van de droefheid nooit de grond maken. Want de droefheid is geen grond. Al zouden wij emmers vol met tranen wenen. Maar de grondgemeente ligt alleen in God zelf. De Heere verzamelt vanwege zijn welbehagen. En dat is een vaste grond. Die tranen van ons, dat is geen grond. Dat kan ook zo wisselen. Ook Gods kinderen kunnen soms zo gevoelloos zijn. Maar de bedroefden om der bijeenkomst zal ik verzamelen. En wat is dan het verzamelpunt? Waar verzamelt de Heere ze? Waar brengt hij ze bijeen, jongens en meisjes? In zijn huis. In de bijeenkomst. En we hebben net gezien wat dat betekent, die bijeenkomst. De Heere brengt ze bijeen rond de tent der samenkomst. De Heere brengt ze bijeen bij het offer. Want ten diepste is dat het verzamelpunt. Daar kan de Heere alleen maar zijn volk ontmoeten en nergens anders. Ik zal hen verzamelen. En wat geeft deze tekst dan ook een verwachting voor vandaag? Waar verzamelt de Heere zijn volk? Is dat in één bepaald kerkgebouw hier op deze aarde? Is dat in één bepaald kerkverband hier op deze aarde? Wat is nou het verzamelpunt, gemeente, van de bedroefden? Dat is Christus. Christus alleen. Waar kan de Heere zijn volk ontmoeten? Dan alleen in de weg van het offer. De Heere kan zijn volk niet vergeven vanwege hun tranen. Maar de Heere kan zijn volk alleen vergeven vanwege het offer. En daarom wordt de kerk genoemd, we hebben daar pas bij stilgestaan uit onze Heidelbergse catechismus. Daarom wordt de kerk genoemd een vergadering der ware Christgelovigen. Gemeente, dat oordeel dat wordt gebruikt om mensen te verootmoedigen. Dat wordt gebruikt om mensen van zichzelf af te stoten. Dat wordt gebruikt om mensen afhankelijk te maken. Dat wordt gebruikt om mensen aan een eind te brengen. Dat wordt gebruikt omdat mensen de verwachting van zichzelf verliezen. Want zo was het met die bedroefden daar in Babel. U moet het maar eens nalezen in Ezechiël 37. Die mensen hadden geen enkele verwachting meer. De Heere vergelijkt hen bij een dal vol dorre doodsbeenderen. En hij zegt, dit is het huis van Israël. En zij zeggen, onze verwachting is vergaan, onze hoop van de Heere. Dus de Heere heeft hen in de weg van het oordeel alles afgenomen. Om hen dan dit evangelie te laten horen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Verzamelen, dat is bij Christus. Gemeente, daar zal het naartoe moeten in ons alle leven. Het is fijn als je weer naar de kerk mag. En als er één is die daarna uitziet dat er 400 mogen komen. Dat er 1600 mogen komen, gemeente, dan ben ik het wel om de gemeente weer te mogen ontmoeten. Maar is het dan opgelost? Is het dan opgelost? Heeft het virus dan het doel bereikt wat God voor ogen heeft met zijn oordelen? Wij zullen bij Christus gebracht moeten worden. Dat is het verzamelpunt. Wij zullen de hoop in onszelf moeten verliezen. En de Heere zegt, dat zal ik doen. De bedroefden om der bijeenkomst wil, die zal ik verzamelen. Kijk, die mensen, die hadden geen weg meer. Ze hadden alles verzonden, ze konden ook niet terug. Het was wel een totaal onmogelijk om terug te keren naar Jeruzalem. Maar de Heere zegt, dat zal ik doen. Ik laat die bedroefden, die laat ik niet in hun droefheid zitten. Die laat ik niet in hun droefheid omkomen. Ik heb ze zelf bedroefd gemaakt. Ik zal ze ook verzamelen. Ik zal me over hen ontfermen. En dan zou de vraag kunnen komen, waarom is dit nou een belofte voor die bedroefden? Waarom zegt de Heere nou niet, ik zal ze allemaal verzamelen? Waarom is dit woord tot bedroefden gericht? Eigenlijk is dat niet zo moeilijk, gemeente. Degenen die niet bedroefd zijn, die laten zich niet verzamelen. Er waren ook heel veel mensen in Babel totaal niet bedroefd. Er zijn mensen nu die zich verharden onder het oordeel, die er alleen maar harder door worden. En die de oplossingen zoeken in oplossingen die geen oplossingen zijn. Mensen die zeggen, ach, zo vind ik het eigenlijk ook wel prima. Zou ik dat kerkgebouw missen? Ach, wat heb je aan een kerkgebouw? Wat heb je aan een gemeente? Als je maar een dienst kunt beluisteren of twee diensten, dan is het toch ook goed. Voelt u, gemeente, dan gaat het de verkeerde kant op. Dan weken we los van Gods inzettingen. Maar er zijn ook mensen, er zijn altijd twee kanten. Het oordeel zuivert. Er zijn ook mensen die verbroken worden. De bedroefden om der bijeenkomst wil. Die laten zich verzamelen. Wat is het werk van de Heilige Geest ook alweer? Onze Dordtse leerregels zegt, hij vermurwt wat hard is. Hij buigt de wil. Hij vermurwt het hart. Hij vernedert wat hoog is. En dat maakt mensen in de hand van de Heere gemeente zo gewillig. Die laten zich leiden. Die laten zich verzamelen. Zonder die verootmoediging, dan blijven we aan het vechten. Dan vechten we ons dood. Maar de bedroefden, zegt de Heere, die zal ik verzamelen. En hoe zal de Heere dat doen? Hij zal het oordeel wegnemen. Hij zal de verdrukkers wegnemen. Kijk maar, er staat in het volgende vers. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen verzamelen. Die mensen zijn wel heel diep getroffen door het oordeel. Ik lees van hinkende. Ik lees van uitgestotenen. Nou, zo'n hinkende, hoe kan die ooit 1000 kilometer afleggen? Dat is onmogelijk. Deze mensen zijn diep geraakt door het oordeel. Maar de Heere zegt, ik zal ze verzamelen. Ik zal ze wederbrengen, de bedroefden om der bijeenkomst wil. Ik zal hun verdrukkers, daar zal ik mee handelen, staat er eigenlijk. Ik zal met hen afrekenen. Ze krijgen met mij te maken. Die verdrukkers die gebruikt de Heere, met eerbied gezegd, zolang hij ze nodig heeft. En als de Heere ze niet meer nodig heeft, dan straft hij ze. Want die verdrukkers die handelen uit haat. En de Heere handelt niet uit haat. De Heere maakt wel gebruik van de haat van die verdrukkers. Hij laat ze een poosje begaan. En als hij ziet dat zijn volk op de rechte plaats gekomen is, dan keert hij zich tegen die verdrukkers. Omdat zijn doel bereikt is. De Heere gaat met hen afrekenen. Ziet u dat het oordeel dan tot zegen mag zijn? En dat het oordeel dan niet langer duurt dan het hoeft te duren? De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. En hier op deze aarde zal er altijd verstrooiing blijven. Zelfs in de kerken is verscheurdheid. Zelfs onder Gods kinderen is verscheurdheid. Maar ik denk dat we hier ook in deze profetie een vergezicht mogen zien van wat er straks in de hemel gebeuren zal. De bedroefden om der bijeenkomst wil. De bedroefden om de gescheurdheid van de kerk, die zal ik verzamelen, zegt de Heer. Het zal worden één kudde en het zal worden één herder. Begrijpt u dat die bedroefden, dat zijn gelukkige mensen, al zien ze dat zelf niet. Die bedroefden, die hebben toekomst. Hun droefheid zal tot blijdschap worden. En we geloven, gemeente, dat ze onder de kerkdiensten mogen zijn. De tijd waarin we leven. Maar niet een ieder. De goddelozen, die zullen ook verzameld worden. Maar die zullen verzameld worden niet bij de bijeenkomst van de gelovigen, maar ze zullen verzameld worden bij de bijeenkomst van de goddelozen. Psalm 1, vanmiddag gaan we Psalm 1 zingen. En dan gaat het over twee soorten van mensen, rechtvaardigen en goddelozen. En de goddelozen die zitten in der goddeloze raad. en die zullen met de goddelozen omkomen. De Heere zal ze verzamelen. Hier in de kerk loopt alles door elkaar. Rechtvaardigen en goddelozen, die kun je niet strikt scheiden. Maar straks dan zal het strikt gescheiden zijn. En dan is de vraag of u hoort bij die verzameling van ware christgelovigen. We gaan naar onze derde gedachte, het volk waar zij toe behoren. Want de Heere zegt, en dat zijn hele opmerkelijke woorden zomaar in deze tekst. De Heere zegt, ze zijn uit u. Ze zijn uit u, dat zegt hij tegen Sion, dat zegt hij tegen zijn kinderen. Die bedroefden zijn uit u. Mag ik het met mijn eigen woorden zeggen? De Heere zegt, die bedroefden die horen er ook bij. Die bedroefden horen ook bij u. Die bedroefden zijn ook in het genadeverbond begrepen. Die bedroefden zullen ook delen in de beloften van het verbond. Al kunnen ze dat zelf niet bezien. Al is er voor hen afstand, al staan zij er buiten. Die bedroefden kunnen zichzelf er niet bij rekenen. Want die zitten daar in hun schuld in Babel, gemeente. Maar de Heere rekent anders dan wij. De Heere rekent in zijn woord er mensen bij die wij er buiten zetten. En de Heere zet er mensen buiten die wij er misschien bij rekenen. Die bedroefden om der bijeenkomst wil, daarvan zegt de Heere, die horen erbij. Ze zijn uit u. Eigenlijk zou je deze tekst kunnen vergelijken met de zaligspreking. Zalig zijn die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Niet dat u van die droefheid de grond moet maken, daar waarschuw ik u voor. Want als je van de droefheid de grond maakt, dan geloof ik niet dat de droefheid de echte droefheid is. Als iemand van de droefheid de grond maakt, dan is het eigenlijk alleen maar een droefheid uit zelfbehoud. Dat gaat eigenlijk alleen maar om jezelf en niet om God. En er is een volk, gemeente, dat is bedroefd naar God en dat blijft bedroefd zolang als die gemeenschap er niet is. En de Heere wil zulke mensen in onze tekst vertroosten. Ze zijn uit u. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ik zal u stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. De Heere had kunnen zeggen, die bedroefden om der bijeenkomst wil, die zijn uit mij. Want dat is mijn werk, die droefheid. Maar hij zegt, ze zijn uit u. Eigenlijk is dat hetzelfde. Maar door het zo te zeggen, legt de Heere de volle nadruk op de eenheid van zijn kerk. Ze zijn uit u. Ze horen ook bij dat verbond. Ze zijn ook daarin begrepen. De Heere maakt zijn volk één. De verstrooiden, ze zullen één worden in Christus. Maar dat is wel een hele uitspraak, gemeente, want dat betekent ook, en dat wil ik met klem zeggen, dat betekent ook dat de Heere bedoelt te zeggen, degene die niet bedroefd zijn, die horen er niet bij. Degene die niet bedroefd zijn om der bijeenkomst wil, die zijn niet van mijn volk. Degene die mijn inzettingen niet missen, die zal ik niet verzamelen. En dan vraag ik u, luisteraars thuis, hoe zit u thuis? Vindt u het best zo? Ik ben blij met de middelen. Ik ben blij dat u deze kerkdienst volgen kan. We doen er alles aan om de boodschap thuis te brengen. Maar is dat voor u de vervulling? Of zit u toch met alles wat we hebben mogen toch bedroefd thuis? Omdat uw hart ligt in de inzettingen van de Heer. Die niet bedroefd zijn. En gemeente, er zijn bedroefden, maar ik denk dat ik ook moet zeggen, velen zijn niet bedroefd om der bijeenkomst wil. En dan moet ik u zeggen, dan is deze belofte niet voor u bestemd. Dit is een belofte voor bedroefden. En dat maakt de rijkdom uit van deze belofte. Het is voor mensen die er niet op hadden durven hopen dat ze aangesproken zouden worden. Maar aan de andere kant laat dat ook het adres zien van deze belofte. Het is niet voor mensen die het zelf oplossen, die het zelf kunnen. Het is niet voor mensen met een onverbroken hart. We gaan naar het vierde, de last waarvan zij ontheven worden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we. Psalm 50, het tweede en het derde vers. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht heen. Een felle storm verzelt alom zijn reen. Nu hij zijn volk zal richten voor elks oog, roept hij tot aarde en hemel van omhoog. Verzamelt mij mijn dierbare gunstgenoten, die mijn verbond op het heilig offer sloten. En wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 50, vers 2 en 3. tenslotte de last waarvan zij ontheven worden. De schimping is een last op haar. Waar zijn deze mensen nou bedroefd over? Dat hebben we gezien. Dat is om der bijeenkomst wil. Maar gemeente, deze bedroefden hebben ook nog een zware last te dragen. En wat is de last die zij te dragen hebben? Dat is de schimp. De schimp ligt als een last op haar. De kanttekening zegt, namelijk als zij bij die spotvogels moeten verkeren die God en zijn woord beschimpen. Dus de kerk in de wereld, zou je kunnen zeggen, te midden van de spotvogels. En die spotvogels die beschimpen God. We hebben het gehoord, Psalm 42, daar verwijst de kanttekening ook naar. Waar is God op wie gebouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? De spotvogels die Gods woord bespotten, die Gods volk bespotten. Dat ligt als een last op haar. De kerk heeft het altijd gedaan. Wat is er ook in de achterliggende maanden veel naar de kerk gewezen. De kerk, ja, dat zijn de mega verspreiders geweest van het virus. Wat is er veel publiciteit geweest. En ik zeg niet, gemeente, dat wij onze verantwoordelijkheid niet nauwgezet moeten nemen. Dat proberen we ook. Roekeloosheid zoeken we niet. Maar wat wordt er gekeken naar de kerk als daar iets misgaat, te midden van de spotvogels. Terwijl op andere plaatsen er zoveel misgaat. Wie hoor je over de wintersport en over allerlei andere activiteiten. De kerk, er is niks nieuws onder de zon. Gods volk in het bijzonder. Die mensen daar in Babel, jongens en meisjes, daar zitten ze bedroefd. En dan komen daar van die mensen uit Babel die zeggen, wat zit je nou te kijken? Zing ons eens een lied. Zing ons eens een van de liederen Sions. Dat kunnen we niet. Hoe zouden wij een van de liederen Sions zingen in dit vreemde land? Er zit een brok in hun keel. De harpen hangen aan de wilgen. En die Babyloniërs die drijven daar de spot mee. Dat is een last die ligt op hun schouders als een stuk lood. En dat drukt hen naar beneden. En de Heere zegt, ik zal die last wegnemen. De schimping is een last op haar. Als de Heere zijn volk verlost, dan neemt hij ook de last van hen weg. Kijk, en dat was niet alleen in Babel zo, maar dat is altijd het deel van Gods kinderen geweest. Kijk eens naar Hanna, jongens en meisjes. Hanna en Peninna. De schimping was een last op Hanna. Iedere dag weer opnieuw heeft Peninna haar geschimpt en geplaagd. En dat zullen Gods kinderen in deze wereld altijd meemaken. Want ze horen niet bij de wereld. En het machtige wapen van de wereld, dat is spot richting Gods kinderen. De Heere heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit is een belofte gemeente die natuurlijk vervuld wordt in Christus. Want hoe gaat de Heere nou zijn kinderen van de last ontheffen? Wel, één is er geweest. In de lijdenstijd zingen we het nogal eens, ik draag de schimp. De smaad en overlast dergene die al zien de God u smaden. Wie zegt dat, jongens en meisjes? Dat zegt de Heer Jezus. Als er één geweest is die geschimpt is, dan is het de Heer Jezus geweest. En hij heeft gezwegen. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En waarom heeft hij gezwegen? Die smaad die hebben wij verdiend. Kijk, want dat men naar de kerk wijst, gemeente, moeten we de schuld wel bij onszelf zoeken. Hoe komt het dat de Heere de kerk niet overgeslagen heeft? Niet alleen de Passion kon niet doorgaan, maar onze kerkdiensten zijn ook beperkt. En hoe komt dat nou? Dan moeten we niet naar de wereld kijken, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Dan moeten we de schuld bij onszelf zoeken, gemeente. Die schimp, die smaad, die hebben wij verdiend. Die hebben wij te danken aan onze ontrouw en aan onze zonde. En die bedroefde, die wil de Heere daarvan ontheffen, omdat Christus, die het niet verdiend had, de smaad gedragen heeft. En weet je, de Heere gaat de last voor zijn kinderen omzetten in eer. Kijk maar, dat staat in het volgende vers. De Heere zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waarin zij beschaamd zijn geweest. Dan moet ik denken aan Psalm 84. Hij zal gena en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. De Heere neemt het op voor zijn volk. De Heere geeft zijn volk eer herstel, dat hoeven wij niet te zoeken. Daar zal de Heere voor zorgen. Hij zal genade en eer geven. Dus die droefheid zal tot blijdschap worden. Die last zal worden weggenomen voor de bedroefden, gemeente. Want de Heere neemt het voor zijn kinderen op. We moeten het van hem verwachten. En wat gebeurt er dan met degenen die die last veroorzaakt hebben? Wat gebeurt er dan met de mensen die geschimd hebben? Nou, u moet het maar lezen. De Heere zal ze verdoen. Ze zijn een middel geweest wat de Heere gebruikt heeft. Maar ze hebben gehandeld uit haat. En daarom zal de Heere hen geen eer geven. De Heere zal hen verdoen. De kreupelen en de uitgestotenen, die zal de Heere stellen tot een naam in het ganse land waarheen zij geweest zijn. Een bemoedigend woord vanmorgen, gemeente, voor bedroefden. Voor van verre staande, voor mensen die zich bij Gods kinderen niet rekenen kunnen. De Heere zegt, ik zal de bedroefden om der bijeenkomst wil verzamelen. Uw verwachting moet zijn van boven. U lost het nooit op, maar is uw droefheid echte droefheid naar God, dan gaat de Heere het voor u oplossen. Daar is zijn naam aan verbonden. Hij kan het niet laten gebeuren dat die bedroefden in oneer zullen sterven. Het gaat zijn naam en zijn waarheid aan. En aan de andere kant, als we staan aan de kant van de schimpers, dan mogen we wel vrezen. Als we verhard worden onder het oordeel, dan mogen we wel vrezen. Dan zullen we straks niet horen, als het zo blijft, bij die verzameling der ware Christgelovigen, die straks voor eeuwig zich in het Lam verlustigen mogen. Amen.